Mag ik u allen uitnodigen om te gaan staan? Dan willen we ons intochtlied gaan zingen. Een prachtig lied. Een lied van blijdschap. Vreugde, vreugde. Louter vreugde. En we hebben ongelooflijk veel redenen om bijzonder blij te zijn. Johan de Heer 287, de eerste drie coupletten. Samen zijn plaatsen onder de zegen en de leiding van Jezus, de Zoon van God, die is opgestaan en hier aanwezig is. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die de maker is van ons persoonlijke leven, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand eenmaal is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heere Jezus Christus in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Welkom.
Hallo. Kunt u even kijken of Mariette Nijland, of die wil gaan staan? Ze is verstandig gehandicapte mevrouw en die zijn we kwijtgeraakt net.
Oké, okay. Mariette Nijland, waar bent u? Oh, kijk eens.
Waar zit je?
Ja. Het is in orde. Ja, hartelijk welkom. Dat geldt voor u allemaal. Fijn dat u zo vanmorgen bent gekomen. Leuk om te zien dat hier beneden vooral de ouderen zitten en boven denk ik toch wat meer de jongeren. Alle bijzonder hartelijk welkom. Fijn dat u hier zo vanmorgen bent. Ik heb is nagekeken, het is voor mij ongeveer 20 jaar geleden dat ik hier ook stond. Maar dat weet u waarschijnlijk niet meer. toen wij uit België kwamen, was dit de eerste kerk in Nederland die het aandurfde om Munters toen uit Dingspelo een keer hier naartoe te halen. Het was een avonddienst, ik weet het nog bijzonder goed. Zo'n 20 jaar later zijn wij neergestreken in Hengelo. Ik ben de nieuwe voorganger van de baptistengemeente, de Vrije Baptistengemeente God is Liefde aan de Marskant. Bij u denk ik bijzonder goed bekend. We zijn in november daar begonnen en in oktober zijn wij verhuisd naar Hengelo. Het is een voorrecht om daar ook de gemeente te mogen dienen. Ook een heel klein beetje thuiskomen voor ons. Ik ben geboren en getogen in de Achterhoek. Dat is niet het Tukkerland, weet ik, maar het schurkt er wel wat tegenaan. Dezelfde accenten kom ik hier toch tegen. Ik ben geboren in Dinxperlo en eigenlijk altijd in De Heurne gewoond. Maar ik denk dat u dat niet kent. Daar wonen ongeveer 700 mensen en 10.000 koeien. Dus dat is een heel klein plekje wat, denk ik, nauwelijks bekend is. We wonen nu in Hengelo en ik denk dat we elkaar in de toekomst, of ik moet het vanmorgen heel erg verprutsen, maar wellicht in de toekomst we elkaar nog vaker gaan zien, omdat toch een goede gewoonte is zo nu en dan een kanselruil te hebben met verschillende gemeenten hier zo in het oosten. Ik breng u de hartelijke groeten over van de Baptistengemeente in Hengelo. Bij deze. En ik veronderstel dat ik de groeten mag terugdoen hier vanuit Enschede. Als het goed is, gaan de kinderen binnenkomen. Ik zie ze inderdaad al voor de deur staan trappelen. Wat zegt u? Oké. Ben ik te verstaan voor iedereen? Het is toch weer een andere stem om te versterken. Ja, de jongeren knikken wel ja. En de oudere mensen, ben ik goed te verstaan? Ja, is goed. De kinderen die gaan binnenkomen nu. Prachtig. Ja, u ziet nog niks, maar ik al wel. Ja. Goedemorgen, kinderen. Hallo. Ik geloof dat jullie heel graag even willen zwaaien naar de gemeente. Dus ga je gang. Zwaai maar even naar papa en mama. Nou, ik ben de voorganger. Die kant uit. Ja. Goed. We zijn heel blij dat jullie er even bij zijn zo vanmorgen. Jullie gaan zo dadelijk ook alweer naar jullie eigen ruimtes toe. Maar we gaan eerst met jullie een tweetal liederen zingen. En als jullie nou gewoon geweldig goed zingen, hè, dan denk ik dat we de gemeente ook wel gaan meekrijgen. Zullen we dat proberen? We gaan twee liederen zingen. En ik geloof dat ik ze niet mag aankondigen. Dus ik geef graag het woord aan de leiding van de zondagsschool. Ja, ga uw gang.
Goedemorgen. Ik wilde heel even van de gelegenheid gebruik maken om namens de zondagsschool ons nieuwe zendingsproject voor 2009 aan te kondigen. En dat gaan wij doen samen met de stichting Open Doors. En daar hebben ze speciale kinderzendingsprojecten in China en in Afrika. En als zondagsschool gaan wij proberen daar zoveel mogelijk geld voor te verzamelen. Vanmorgen krijgen alle kinderen een mooie kinderkrant mee. En ik hoop dat ze dit thuis gaan lezen en ik hoop dat u als ouders het project wilt steunen. We zullen in de hal ook weer de thermometer, die we een tweejaartje denk ik toch niet gebruikt hebben, die gaan we weer een nieuw leven inroepen. En dat we ook elke maand eventjes de score kunnen weergeven. En we hopen toch tussen de 500 en de 1000 euro bij elkaar te verzamelen. Want vorig jaar hebben we als zondagsschool net de 500 euro niet gehaald. Nou, we willen er nu extra wat reclame voor maken. En we hopen allemaal als ouders dat u het ondersteunt en de kinderen ook stimuleert om elke week iets mee te nemen voor dit zendingswerk in Afrika en in China. Ik heb er ook een stukje geschreven in gemeenteleven, dus je kunt u ook kijken. Er is heel veel informatie beschikbaar nog op internet, dus als u meer wilt weten, kunt u het daar vinden. Ik hoop dat u het van harte ondersteunt. En wij gaan er hard voor sparen en jullie krijgen straks allemaal van mij zo'n mooie krant. Dan gaan we nu het tweede lied zingen, dat is een bekende. En Who is the King of the Jungle?
Ik geloof dat ik jullie nu mag wegsturen, dacht ik, hè? Ja. Kinderen, jullie mogen met jullie leiding naar jullie eigen ruimtes toe gaan. Heel erg bedankt. Prachtige liederen. En zet hem op met het zendingsproject. Mocht u de Bijbel hebben meegenomen, terwijl de kinderen zo weglopen, wil ik u vragen om dan op te zoeken Hebreeën hoofdstuk 12. U bent gezegend met een grote schare kinderen. Geweldig. Straks in het centrale schriftgedeelte gaan we naar de Filippense brief. Het thema voor de prediking, het thema voor de dienst luidt: wat God begonnen is, dat maakt Hij af. En eigenlijk beginnen we daar elke zondag mee door te zeggen: God is getrouw, die niet laat varen het werk dat zijn hand is begonnen. In Hebreeën 12 wordt ook dit onder onze aandacht gebracht. Als u het hebt gevonden, dan nodig ik u uit om mee te lezen. En anders dan vraag ik u om te luisteren. Hebreeën hoofdstuk 12, de eerste drie versen. Daarom dan laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon van God. Vestig uw aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Mag ik u voorgaan in gebed? Heer Jezus, dank u wel, Heer, dat u ons dat geweldige voorbeeld hebt gegeven. Het was uw verlangen om de wil van de Vader te doen. En dat bracht u aan het kruis. Dat maakt u tot een lam dat ter slachting geleid werd. Maar in dat alles werd u het middel in Gods handen tot onze redding, tot onze verlossing. Want u was het lam van God dat de zonde der wereld zou wegdragen. En u hebt dat volbracht. En u bent dat bijzondere werk begonnen door de eeuwen heen in zoveel van uw kinderen en in zoveel gemeentes. En wat u bent begonnen, Heer Jezus, dat maakt u af. En tegelijkertijd roept u ons op om onze wedloop te lopen en ons oog op u te richten. En ervan uit te gaan dat als we dat doen en zo die wedloop lopen, dat er een hele hoop dingen gebeuren die we niet willen, die niet wenselijk zijn, die pijn doen, die verdriet veroorzaken, die frustraties veroorzaken, die strijd geven in ons hart. Ze merken dat wat de wereld betreft, wij net zo goed er niet zouden zijn, bij voorkeur er niet zouden zijn. En dat de wereld veel liever ziet dat wij onze mond houden over het evangelie en het kruis. Maar Heer, wij willen voor u leven. We willen onze wedloop lopen. En wij kiezen ervoor om zo ons oog op u te richten, Heer Jezus. U bent daarin ook ons voorbeeld. U deed wat de Vader van u vroeg en het bracht u aan het kruis. En zo vraagt u ook van ons om onszelf te verloochenen, ons kruis op ons te nemen en u te volgen en dat dagelijks te doen. En zo zijn we vanmorgen bij elkaar, Heer Jezus, en bidden we dat u ons wilt bemoedigen. Bidden we, Heer, dat u zelf ons hart op u wilt richten. Ik kan me zo voorstellen dat ook op dit moment er mensen zijn die met een stuk strijd in hun hart hier aanwezig zijn. Misschien zelfs wel met boosheid op mensen en misschien zelfs wel boosheid op u. Ik wil u bidden, Vader, dat u in ieder van ons deze morgen wilt zegenen. Als we zo dadelijk de liederen gaan zingen, als we gaan luisteren naar de verschillende schriftgedeelten deze morgen, we gaan luisteren naar de prediking, dan bid ik u, Heer Jezus, dat u zelf ons wilt zegenen, ons wilt bemoedigen en dat we een vernieuwd verlangen krijgen om de wedloop te lopen die u voor ons hebt uitgestippeld en die voor ons klaar ligt. Heer, wilt u ons zo zegenen deze morgen en dank u wel dat u door de Heilige Geest zo ook op dit moment hier aanwezig bent. Heer Jezus, uw naam zij geprezen. U bent onze verlosser en onze heiland. Amen. Amen. We gaan met elkaar een drietal liederen zingen. We gaan eerst luisteren naar een intro. Kijk even naar de muzikanten. Dat lukt wel, een kort muzikaal intermezzo. En dan zal de eerste collecte ook gaan plaatsvinden. En dan zingen we aansluitend met elkaar opwekking nummer 7. Heer God, u loven wij. En ik zal aangeven dat voor zover dat mogelijk is, we zo dadelijk dat lied ook staande met elkaar gaan zingen. We gaan eerst luisteren naar een kort muzikaal intro. Ondertussen zal dan de collecte gaan plaatsvinden. Aansluitend zingen we dan opwekking 7. gaan zitten. Geweldig hoe u zingt hier zo in Enschede. We willen nog een lied gaan zingen waarin we ook eigenlijk ook een hele bijzondere uitspraak doen. U die mij geschapen hebt. Ik weet niet of u de discussies wat volgt op dit moment. Maar je merkt zo in het jaar van Darwin dat er ook soms onder evangelische christenen wat onrust ontstaat over het scheppingsverhaal. Het is mijn diepe overtuiging dat God de hemel en de aarde en alles wat erop is in 6 dagen heeft geschapen. En dat er eigenlijk niets is wat ons daaraan hoeft te laten twijfelen. Daarom willen we ook gewoon zo met elkaar zingen. U die mij geschapen hebt. U wil ik aanbidden. Opwekking 355. Dit is een klein lied. We gaan het 2 keer met elkaar zingen. U die mij geschapen hebt. Het laatste lied dat we met elkaar gaan zingen voor de schriftlezing en voor de overdenking is dat prachtige lied. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. En als u een kind van God bent, dan mag u weten dat u in de vergeving staat. Johan de Heer 94. Heer, ik kom tot u.
Thank you.
Zullen we met elkaar bidden dat we mogen begrijpen wat er in de Bijbel staat. Vader in de hemel, we staan op het punt, Heer, om uw woord opnieuw te openen en daaruit te lezen. En we willen u vragen, Vader, dat we mogen begrijpen wat er staat. Dat we op dit moment echt tot rust mogen komen voor uw aangezicht. En dat u ons wilt helpen om te begrijpen wat er staat. Wilt u door uw Heilige Geest zo dat woord van u aan ons laten zien. Dat het niet afketst op ons leven. Dat het niet afketst omdat we misschien wel op dit moment in ons hart, in ons denken met heel andere dingen bezig zijn. We bidden, Heer, dat uw woord ons ook niet alleen maar informeert, maar dat uw woord ons gaat transformeren. Ons gaat veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Heer, als we zo gaan nadenken over dat thema, dat wat u bent begonnen, dat u dat afmaakt, Heer. Dan bid ik dat u de gemeente een bemoediging wil geven. Dit vraag ik zo in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik wil u uitnodigen om uw Bijbel te openen. Allereerst bij Filippenzen hoofdstuk 1. En als u Bijbel niet bij u hebt, dan kunt u het ook zo dadelijk handsfree meelezen vanaf de muur hierboven. Filippenzen hoofdstuk 1. We gaan dit gedeelte met elkaar lezen. En straks, bijna aan het eind van de prediking, pakken we dit gedeelte weer op. We zullen na dit schriftgedeelte naar de geboorte van deze gemeente, Filippenzen, gaan kijken in het boek Handelingen. We gaan eerst nu met elkaar lezen Filippenzen hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 6. Leest u of luistert u maar mee. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Christus Jezus, aan de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn. Tezamen met hun opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls ik u gedenk. Immers in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap. Wegens uw deel hebben aan de prediking van het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Tot zover dit gedeelte uit Gods woord. Broeders en zusters, geachte aanwezigen, nogmaals het thema voor deze morgen luidt: wat God begonnen is, dat maakt hij af. Afgelopen voorjaar had ik het voorrecht om in Rome te zijn. En in Rome staat de Sixtijnse kapel. Zo rond het jaar 1500 heeft daar Michelangelo Buonarroti geweldig mooie fresco's gemaakt. En een van die fresco's, ik vermoed dat u die wel kent, dat is dat bijzondere schilderij waarin God de mens schiep. En dan zie je de hand van God en de hand van Adam. God die als het ware het leven geeft aan Adam. Adam betekent mens. Een geweldig bekend fresco. En het was Michelangelo die dat maakte. Hij was een geweldig bekwame schilder. Wat velen van hem niet weten, en dat is best wel bijzonder, was dat deze schilder de penselen waarmee hij werkte altijd zelf maakte. Wij zouden met ons westers efficiënt denken wellicht zeggen: joh, Michelangelo, waarom laat je die penselen, waarom laat je die kwasten niet door iemand anders maken? Dan kun jij je volkomen toewijden aan die fresco's, aan het schilderwerk. Maar dat deed hij niet. Hij gaf dat niet uit handen. Hij liet dat niemand anders doen. Dat was wat hij zelf deed. Hij maakte zelf die penselen waarmee hij die bijzondere schilderijen maakte. En hij liet dat aan niemand anders over. Weet u, broeders en zusters, ik denk in geestelijke zin is dat ook zo. Het is God die ons vormt tot instrumenten in zijn handen. Mensen die vol zijn van de Heer Jezus. Mensen die fijngevoelig weten te reageren op het lijden van de ander. Mensen die ook weten waar het op aankomt, namelijk Christus in jou en Christus in mij. En ik denk dat je het zo ook mag zeggen. God laat dat vormende werk om ons te vormen tot instrumenten in zijn handen, laat hij aan niemand anders over. Dat is een bijzonder werk wat God in uw leven doet. Een hele simpele definitie van een christen luidt: een christen is iemand waar de Heer Jezus in woont. En dat maakt alle verschil van de wereld. En weet u, ik hoop dat u mij niet kwalijk neemt, maar soms bestaat de gemeente, misschien is het hier niet zo, uit allerlei vreemde soorten kwasten. Het is echt soms een verzameling kwasten bij elkaar. Ja. En met de een kun je misschien wat beter optrekken, met de ander heb je wat meer moeite. Maar als u zich realiseert, God is bezig om een eeuwigheidswerk te doen in die ander. En als die andere Jezus toebehoort, dan woont de Heere Jezus door de Heilige Geest in die ander. Ook hij, ook zij is een tempel van de Heilige Geest. En dat betekent dat je, als het goed is, dat je met heel andere ogen gaat kijken naar de mensen om je heen. Paulus noemt de gelovigen daar in Filippi, noemt die heiligen. En hij zegt, ik weet dat dat eeuwigheidswerk wat God in jullie begonnen is, dat hij dat zal doorzetten, dat hij dat zal afmaken totdat Jezus terugkeert of tot het moment dat wij naar hem toe mogen gaan in de hemel. En Paulus is daar zo van overtuigd en Paulus had ook wel redenen om daar zo van overtuigd te zijn. Hij had God mogen leren kennen, Jezus mogen leren kennen op een hele bijzondere wijze. Maar ook het hele ontstaan van die gemeente in Filippi was één groot bewijs van wat God begonnen is, dat maakt hij ook af. En ik zou u nu willen vragen, we gaan nu met elkaar naar het boek Handelingen. We gaan vanmorgen, denk ik, wat meer uit de Bijbel lezen dan u misschien gewoon bent. Maar we willen eigenlijk in grote stappen kijken hoe deze gemeente is ontstaan. En dan pakken we zo dadelijk aan het eind van de prediking dit schriftgedeelte weer op. Ik wil u vragen om Handelingen hoofdstuk 16 op te zoeken. Handelingen hoofdstuk 16. En we gaan lezen allereerst de versen 6 tot en met 10. En dan gaan we kijken hoe deze gemeente in Filippi, waar Paulus zo dankbaar voor is, hoe die gemeente is ontstaan. Handelingen hoofdstuk 16, de versen 6 tot en met 10. Daar staat het volgende. En zij, en dan moet u denken aan Paulus, Silas, Lucas en waarschijnlijk ook een heel team dat met hem meeging. En zij gingen door het Frygisch-Galatische land, maar werden door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij Mysie gekomen, poogden zij naar Bithynië te reizen. Maar de Geest van Jezus liet het hun niet toe. En toen zij Mysie voorbij waren, kwamen zij te Troas. En Paulus kreeg in de nacht een gezicht. Er stond een Macedonische man die hem toeriep: steek over naar Macedonië en help ons. Toen hij het gezicht gezien had, let u op wat er staat. Toen hij het gezicht gezien had, zochten wij dadelijk gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken, daar wij eruit opmaakten dat God ons had geroepen om hun het evangelie te verkondigen. Het eerste punt van de prediking is: God neemt het initiatief in de geboorte van deze gemeente. God begint een nieuw werk daar in Griekenland, de eerste gemeente in Europa. En we zeggen wel eens tegen elkaar, als God een deur sluit, dan opent hij ook een deur. Dat is wat u precies hier ziet gebeuren. Hebt u het gezien? Er worden twee deuren gesloten en één deur wordt geopend. En er staat dat het de Geest van Jezus is die hierin het initiatief neemt. Dat is zo bijzonder wat hier staat. U moet zich voorstellen, Paulus heeft al een aantal gemeentes, laten we zeggen in het huidige Turkije, heeft hij al gesticht. Het is zijn verlangen om daarmee door te gaan. In Galatië wil hij gemeentes stichten. En er zijn gemeentes ontstaan. En het is zo zijn verlangen om daar het woord van God te brengen. En weet u, dan staat er simpelweg dat de Heilige Geest dat verhinderde. Wat zal dat een frustratie zijn geweest voor dit zendingsteam. Maar zij ervoeren dat de Heilige Geest van God hen geen vrijmoedigheid gaf om het evangelie van Jezus Christus daar te brengen. Er staat niet bij hoe Paulus en Silas en Lucas en het team dat wist. Dat staat er niet bij. Maar ze wisten het wel. Als het van God is, dan weet je het. En ze wisten, God wil niet dat wij nu hier het evangelie verkondigen. Dat is de eerste deur die sluit. En dan komen ze, dan worden ze als het ware steeds meer richting Griekenland geduwd. En dan moet ik eigenlijk deze kant op wijzen. Dat is voor u denk ik beter om dat te kunnen volgen, zoals u de kaart van Europa voor u hebt. Turkije, daar ligt Griekenland. En ze zijn hier in Turkije. En de Heilige Geest van God duwt als het ware dit team richting Griekenland. En dan komen ze helemaal aan de westpunt van Turkije. En dan willen ze afbuigen naar het noorden toe. En dan zie je dat de Heere God opnieuw een deur gaat sluiten. Er staat simpelweg, de geest van Jezus liet het hun niet toe. Twee gesloten deuren. Terwijl ze nu leven ervaren dat God bepaalde deuren sluit. Hoewel je de indruk hebt dat je precies doet wat je eigenlijk zou moeten doen. Dat er toch deuren dicht gaan. Waar je misschien wel zo'n verlangen had om dat te gaan doen. En dat de deur toch sluit. Maar vanuit de hemel is de Heere Jezus bezig om zijn kinderen op aarde te leiden. Is hij bezig om de gemeente te bouwen. Want na twee gesloten deuren volgt er een geweldig geopende deur. En ik hoop dat u goed hebt gehoord, mee hebt gelezen wat er staat. Er staat dan dat Paulus een visioen kreeg. En er is een man in Macedonië, in Griekenland. Bijzonder is overigens dat de eerste bekeerling in Griekenland een vrouw was, Lydia. Het is een man die Paulus roept, kom over en help ons. Ik denk een bijzonder duidelijk en helder visioen wat Paulus daar krijgt. Duidelijk, deze deur gaat open. Maar ik hoop dat u ook gezien hebt dat er staat, wij maakten eruit op dat de Heere God ons riep om naar Griekenland te gaan. Ik wil dat even kort aanstippen. We leven in een tijd waarin ik althans regelmatig hoor over allerlei profetische bewegingen. En waarin mensen soms bijna getraind worden in profetische bedieningen. Ik weet nooit zo goed wat ik daarmee aan moet. Ik weet wel dat het spreken in de zin van, zo zegt de Heere, en dan wordt er iets over iemand anders gezegd, dat ik denk dat is niet goed. En dat Paulus ons ook laat zien hoe het wel moet. Hij krijgt een visioen. En met dit visioen gaat hij naar zijn team toe. En zegt, broeders en zusters, dit is wat ik vannacht gedroomd heb. En ik heb de indruk dat dit van de Heer is. Maar willen jullie het toetsen? Willen jullie kijken of jullie ook de indruk hebben dat dit werkelijk van God is? En dan staat er, gezamenlijk maakten we eruit op dat God ons riep om naar Griekenland, om naar Europa, om naar Macedonië toe te gaan. En ik zou eigenlijk gewoon maar willen zeggen, let op dat je als kind van God de Heilige Geest hebt ontvangen. Maar als je meent dat de Heer jou iets duidelijk maakt, toets het aan Gods woord en vraag aan je medebroeders en zusters, wil je met mij meebidden? Ik heb de indruk dat dit de weg is die God mij laat zien, dat dit een deur is die open gaat. Maar wil je met mij meebidden? Je bent in de gemeente, het huisgezin van God geplaatst. Dus ga geen solo tour in je eentje op. Maar laat je toetsen door anderen. Oké. Ziet u wat hier gebeurt? De Heer Jezus is in de hemel. Is bezig zijn gemeente te bouwen. Doet het zendingsteam richting Griekenland. En uiteindelijk maken ze dan die oversteek. En ik zou u eigenlijk willen vragen. Hebt u wel eens zo in uw eigen leven ervaren dat God de regie heeft in uw leven? Op een wijze dat je het nooit zo bedacht had. Dat je merkt, achteraf, God is aan het werk geweest. Een kort getuigenis uit mijn eigen leven. Er speelde zich anderhalf jaar geleden af, predikant in Eindhoven. En we hadden de avond daarvoor een hele intensieve discussie in de raad gehad. Over een heel moeilijk onderwerp. En deze broeder was nog niet zo heel lang oudste. En de hele nacht had hij liggen worstelen met dit onderwerp. Hij kwam er niet uit. Hij zag het allemaal niet meer zitten. En de volgende dag, ik ik kreeg pijn aan een van mijn tanden. Ik moest naar de tandarts toe, zonder afspraak. En ik kom bij de tandarts, ik ben gelukkig geholpen. En ik stap de deur uit en ik kijk recht in het gezicht van een man die zijn raam omlaag heeft. En dat is deze ouderling. Nou, ik had daar niet moeten zijn bij die tandarts. Die ouderling had daar ook niet moeten zijn, want die was de weg kwijt. Zijn tomtom deed het even niet goed vanwege allerlei nieuwe wegen bij en rondom Eindhoven. En we kijken elkaar in het gezicht. En kunt u zich voorstellen dat we onmiddellijk de ervaring hadden van de Heer brengt ons op dit moment samen, want we moeten met elkaar praten. En toen zijn we in de auto gaan zitten, hebben een geweldig goed gesprek gehad en zo ervaren. Dit is zo'n moment dat de Heer ons als het ware even bij elkaar brengt, want we moeten iets met elkaar bespreken. Maar een voorbeeld uit mijn eigen leven. Maar ik denk, als ik u hier de gelegenheid zou geven om iets te vertellen, dat velen van u dit wel herkennen. Hoe de Heer Jezus vanuit de hemel, door de Heilige Geest, deuren sluit, deuren opent en de regie heeft in uw leven. Eerste punt, God neemt het initiatief op een hele bijzondere wijze. Tweede punt, leest u met mij mee. De geboorte van deze gemeente. Het begint heel klein, maar de dingen van Gods Koninkrijk beginnen meestal met een mosterdzaadje. Ook hier, vers 14. Lees u met mij mee. Vers 14 tot en met 15. De eersteling van Griekenland. Daar staat er dit, vers 14. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperen verkoopster uit de stad Thyatira, die God vereerde, hoorde toe en de Heere opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. En toen zij gedoopt was in haar huis, nodigde zij ons, zeggende, indien gij van oordeel zijt dat ik de Heere getrouw ben, neem dan uw intrek in mijn huis. En zij drong ons ertoe. Neemt u mij niet kwalijk. Dit is wat er gebeurt. Zo'n duidelijk leiding van Gods kant. En ze steken over. Het is een bootreis van ongeveer 200 kilometer. En ze komen dan in Filippi, een eerste koloniestad daar in Griekenland. En dan is het Sabbat. En vol verwachting gaan ze dan op zoek naar een samenkomst van Joden, van Israëlieten. Maar in deze stad is geen synagoge. Er zijn wel een aantal vrouwen die in gebed bij elkaar komen. En ze doen dat langs de rivier op een gebedsplaats. En dan ontmoeten ze Lydia. En Lydia is een vrouw die zoekende is naar God. Haar hart gaat uit naar God, maar ze had het evangelie nog nooit gehoord. En zo bijzonder dat er dan staat dat zij aandacht schonk aan hetgeen gezegd werd. En dat God daarop reageert door haar hart te openen. Evangelisatie, bekering, wedergeboorte is nooit alleen maar een werk van God en ook nooit alleen maar een werk van u. U opent uw hart, u gaat luisteren, u schenkt aandacht aan hetgeen gezegd wordt. En door de Heilige Geest sluit de Heere God als het ware daarop aan. En Lydia komt tot bekering en tot wedergeboorte. En het evangelie wordt in haar huis gebracht. En ook haar gezin komt tot familie en de knechten die erbij zijn. En er vindt een doopdienst plaats. En de gemeente begint langzaam maar zeker te groeien. Maar, en dan komen we bij het derde punt. Nu is Satan gewaarschuwd. En elke geboorte van de gemeente gaat altijd gepaard met weeën en met pijn en met strijd. Die dingen gaan nooit maar zomaar. Er zal altijd een stuk pijn bij komen. En zeker hier, nu de eerste gemeente in Griekenland gesticht gaat worden, ontbrandt er werkelijk een strijd in de hemelse gewesten. En wordt ook tastbaar, wordt ook zichtbaar, wordt ook voelbaar hier op aarde. De tegenstander zit niet stil. En op drie vlakken vinden er dan aanvallen plaats op het getuigenis van Gods kinderen. De eerste aanval is een geest van Python. Leest u even met mij mee. Ik zei het al, het is wat meer lezen vanmorgen, maar doet u dat. Vers 16. En het geschiedde, toen wij naar de gebedsplaats gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegenkwam, welke aan haar eigenaars met waarzeggen veel voordeel aanbracht. Deze liep Paulus en ons achterna, luid roepende: deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God, die u de weg tot behoudenis boodschappen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar toen dit Paulus verdroot, wende hij zich tot de Geest en zeide: ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging op datzelfde uur uit. Er is hier sprake van een waarzeggende geest. De eerste aanval die hier plaatsvindt op het getuigenis van Gods dienstknechten op de nog maar zo jonge gemeente is een hele verborgen aanval. Er is daar een slavinnetje en in haar zit, er staat letterlijk een geest van Python, een slangengeest. Dat is wat er letterlijk staat in de Griekse grondtekst. En zo'n Python of een grote slang in het Griekse denken was dat een slang die waakte over het Griekse heiligdom, het orakel van Delphi. Je krijgt bijna de indruk dat Lucas hier als het ware omschrijft dat er een geestelijke macht is die waakt dat Griekenland, Europa, stevig in handen blijft van de duisternis. En deze geest op een verborgen wijze zet de aanval in op Gods dienstknechten. En weet u, het is een verborgen manier, want wat zij zegt, dat klopt. Demonen kunnen de waarheid spreken. Satan kan de waarheid spreken. Sterker nog, ik denk dat hij heel vaak de waarheid spreekt. Omdat hij daarmee Gods kinderen veel beter kan verleiden. Hij zal altijd de waarheid vermengen met wat leugen en misleiding. Waardoor het geheel een demonisch cocktail wordt en mensen lam gelegd worden. Het zou maar zo kunnen zijn dat misschien Lydia, die dat onderscheid van geesten nog niet zo duidelijk had, dat Lydia zou zeggen: geweldig. Het gemeente die langzamerhand ontstaat zou zeggen: geweldig. Hier hebben we een slavinnetje met zo'n vrijmoedigheid die zo spreekt over de Heer Jezus en dat zomaar over straat durft uit te roepen. Jezus heeft toch gezegd: schreeuw het van de daken, laat het horen op de straten. Maar Paulus, volwassen in het geloof, heeft het onderscheid van geesten. En hij proeft, dit is niet van God, dit is uit de duisternis. En Paulus heeft geen behoefte dat zijn apostolaat, zijn boodschap bevestigd wordt door de duisternis. En dan krijg je een bijzonder staaltje van bevrijdingspastoraat. Ik hoop dat u het gelezen hebt. Simpelweg spreekt hij dan die geest aan, niet het slavinnetje, maar de geest. En hij zegt simpelweg, in de naam van de Heer Jezus, eruit. Ziet u, als Paulus zegt, wat God in jullie begonnen is, zal hij doorzetten, zal hij afmaken. Zo bijzonder om te zien dat God aan het werk is. Het geeft zo'n vertrouwen ook in het eindresultaat. Dit is de eerste aanval. De tweede aanval komt eigenlijk onmiddellijk. Leest u even met mij mee. Vers 19. Eerst was daar de geest van Python, nu komt de geest van Mammon. Toen nu haar eigenaars zagen dat hun kans op voordeel verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen naar de markt voor de overheid. En toen zij hen bij de hoofdlieden gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Daar zij Joden zijn en zij verkondigen zeden die wij als Romeinen niet mogen aanvaarden of volgen. Hier vindt de tweede aanval plaats op Gods kinderen. Het is een aanval van laster, van leugen en van manipulatie. En hier zie je ook het ware gezicht van Satan. Hij wil deze mensen gewoon letterlijk kapot maken. Hij wil niet dat Gods koninkrijk zal doorbreken daar in Griekenland. Dat daar een gemeente zal gaan ontstaan. En hij gebruikt dan het wapen van laster en van manipulatie. Dit is lijden ter wille van de naam van Jezus Christus. En het is een vorm van lijden waarvan ik vermoed dat velen van u dat hebben meegemaakt. Misschien dat u het niet altijd hebt herkend, maar als u zo rechtuit voor de Heer Jezus leeft en u een levend getuige bent van Hem, u een zoutend zout bent en een lichtend licht, dan zult u te maken krijgen met leugen en met lasten. En dat doet vreselijk veel pijn, want je kunt je niet verzetten. Je kunt niet reageren, alleen maar incasseren. Je kunt niet reageren, alleen maar incasseren. En dat is ook precies wat Paulus en Silas doen. Zij geven het over aan de Heere God. Ze kunnen zich niet verzetten tegen deze leugens. Dat heeft totaal geen zin. Het is het principe wat in 1 Petrus staat. Staat dit: als hij, de Heer Jezus, als Heer Jezus beledigd werd, dan zei hij niets. Hij zei niets lelijks terug. Als de mensen hem pijn deden, dan dreigde hij niet het hun betaald te zetten. Maar hij liet het allemaal over aan God die rechtvaardig oordeelt. De Engelsen zeggen wel eens: let go, let God. Wanneer je deze dingen zo in je leven meemaakt, is het enige wat je kunt doen is gewoon maar incasseren en het overgeven aan God. Want je verdedigen heeft zo weinig zin. Het zijn net van die moerasmomenten. Hoe meer je gaat bewegen, hoe verder je wegzinkt in zo'n moeras. Het enige wat je op die momenten moet doen is: Heere God, u weet waar ik sta. U weet hoe ik in het leven sta. U kent mijn getuigenis. U kent mijn hart. Ik geef het over aan u. Ziet u? Als Paulus zegt: hij die in u een goed werk is begonnen, zal dat afmaken tot op de dag van Christus Jezus. Maar dat is niet makkelijk. Het gaat door vreselijk pijnlijke momenten heen. Soms op een verborgen wijze word je aangevallen vanuit de duisternis. Soms op een veel meer openlijke wijze. En de derde aanvalgolf komt er al aan hier. Ik wil u nogmaals vragen, leest u even met mij mee. Het is het laatste gedeelte wat we uit Handelingen 16 lezen. Vreselijk moeilijk wat daar staat. Handelingen 16, vers 22. Het zal je maar overkomen. Ook de menigte scholde tegen hen samen. En de hoofdlieden scheurden hun de kleren van het lijf en lieten hen met de roede gezelen. En na hun vele slagen gegeven te hebben, wierpen ze hen in de gevangenis, met bevel aan de bewaarder hen zorgvuldig te bewaken. Daar deze zulk een bevel ontvangen had, zette hij hen in de binnenste kerker en sloot hun voeten zorgvuldig in het blok. Maar omstreeks middernacht, geweldig, maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof en de gevangenen luisterden naar hen. Prachtig. Ze waren meer in Christus dan in de gevangenis. Dit is de uiterste maatregel van de duisternis om kinderen Gods tot zwijgen te brengen. Gevangenschap, marteling, lichamelijk lijden. En vergis u niet, wereldwijd vindt dit op een ongelooflijk grote schaal plaats. Altijd al, en ook hier, Silas als het ware, dat Gods genade hem boven de omstandigheden uitteelt. En hoewel hun ruggen kapot geslagen zijn en ze in de diepste kerken liggen en hun voeten vastgeklonken zijn. En dat is echt niet niks. Zijn ze zo toegewijd aan de Heer Jezus dat ze midden in de nacht gaan bidden en gaan zingen. Geweldig. U weet ook, denk ik, wat er daarna gebeurde. Een geweldige aardbeving en de gevangenbewaarder en zijn gezin. Komen echt op een hele bijzondere wijze tot geloof. En ik wil u dit zeggen. Wij belijden wat God begonnen is, maakt hij af. Maar opnieuw, het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk. Denkt u aan iemand als Wycliffe. Omdat hij de Bijbel in het Engels vertaalde, is hij zijn leven verloren. Denkt u aan iemand als Watchman Nee. Ik denk dat velen van u zijn boeken wel gelezen hebben. Een geweldige dienstknecht van God in China. Maar wat heeft hij lijden ter wille van de naam van Jezus? Gevangenissen en slagen. Denkt u aan iemand als Pastor Lam, die dat geestelijk erfgoed als het ware heeft doorgezet in de huisgemeentes in China. Wat heeft die man moeten lijden ter wille van de naam van Jezus? Maar ook hier in Europa, denkt u aan iemand als Bonhoeffer. Iemand die zich verzet heeft tegen het naziregime en die trouw bleef aan Jezus. Het uiteindelijk met de dood heeft moeten bekopen. Mag ik u vragen, lieve mensen, en ik hoop dat u mij goed begrijpt. Hoe radicaal bent u nog in het navolgen van de Heer Jezus? Hoe zou u reageren als deze dingen op u afkwamen? Het is mijn diepe overtuiging dat God een wedloop heeft voor een ieder van u. Ik kan uw wedloop niet lopen en u de mijne niet. U zult die zelf moeten gaan. De Bijbel ook zegt dat God als het ware een plan heeft met je leven. Werken die hij voor u heeft apart gelegd. Een wedloop. Maar hoe is het met u? Gaat u om te winnen? Hebt u de mentaliteit van een winnaar? Of verschijnt u misschien wel aan het start van de wedloop, maar voor u is de poedelprijs misschien voldoende? Simpele alternatieven die Satan zo rondstrooit zijn voor u voldoende om te zwijgen over Jezus en uw wedloop eigenlijk maar op te geven? Hoe radicaal bent u nog? Hoeveel doorzettingsvermogen tonen wij nog hier in Nederland als het gaat om het evangelie? Hoeveel gemeenten zijn niet lam geslagen doordat ze de weg van de compromis zijn gegaan? En misschien wel dat slavinnetje met open armen hebben binnengehaald. En langzaam maar zeker de duisternis steeds meer invloed kreeg in die gemeente. Ik geef op u dat de God is die u volgt. En Jezus zegt, je kunt niet en mij en de mammon dienen. Ja, God gaat door met zijn werk van genade in uw leven. Maar hij roept u wel op om trouw te blijven aan het evangelie. En gaan we naar het laatste punt. We gaan naar het laatste punt. De gemeente is ontstaan. Ik hoop dat u de contouren een klein beetje ziet. Daar is Lydia. En ik vermoed dat ook het slavinnetje tot overgave is gekomen aan Jezus. Nadat de rommel eruit is, de Heilige Geest echt zijn intrek heeft mogen nemen in dit meisje. Daar is de gevangenbewaarder. En later komt daar nog Euodia bij en Sintiche. En van meet af aan zijn ze ingeschakeld in de verkondiging van het evangelie. En langzaam maar zeker dijt de gemeente uit en wordt het een prachtige gemeente waarin God zoveel kwijt kan. En dan is het 10 jaar later. En dan komen we terug bij het gedeelte dat we aan het begin hebben gelezen. Epafroditus is bij Paulus gekomen. Paulus zit opnieuw in de gevangenis. En Paulus met vrijmoedigheid zegt dat aan het gehele hof in Rome duidelijk is geworden dat hij in gevangenschap zit vanwege de Heere Jezus Christus. En dan komt Epafroditus, komt bij Paulus. En hij vertelt over de gemeente welke geweldige zegeningen er zijn. En hij brengt ook een gift mee, een financiële gift. En Paulus zegt daar ook over, nu is alles voldaan. Ik ben rijkelijk voorzien door jullie. Alles is aangezuiverd. Nu ik van Epafroditus het door u gezondene ontvangen heb. Een welriekende en aangenaam gode, welgevallig offer. Maar Epafroditus vertelt ook dat er moeilijkheden zijn in de gemeente. En ik denk dat hij met bewogenheid ook genoemd heeft wat er speelt in de gemeente. Zegt Euodia en Sintiche. Zegt dat Paulus, dat zijn twee zusters en hun namen staan ook in het levensboek des levens neergeschreven. Maar ze kunnen niet met elkaar. Ze hebben voortdurend ruzie. En ze zijn een bedreiging voor de eenheid in de gemeente. En de een zit helemaal daar en de ander zit helemaal daar. Want naast elkaar zitten, dat kan nu even niet. En met koffie drinken, nou dat wil al helemaal niet. En Epafroditus vertelt van Paulus, we merken ook dat in de gemeente iets binnenkomt van, maar ik ben belangrijk en mijn belang moet voorop staan. Daarom dat Paulus ook in hoofdstuk 2 vertelt dat Jezus de hemelse rijkdom heeft afgelegd. Hij de mensen ook oproept om de anderen uitmuntender te achten dan zichzelf. En Paulus schrijft dan deze brief. 10 jaar na het ontstaan van de gemeente. Je moet je voorstellen dat die brief wordt voorgelezen in de gemeente. Daar zit Euodia, daar zit Sintiche. En dat wordt voorgelezen. Paulus roept dan op, Euodia en Sintiche, ik vermaan jullie om één te zijn in de Heer. Maar dit is eigenlijk het punt wat ik vanmorgen u wil duidelijk maken. En ik geef me zo toe, ik heb een hele hoop woorden nodig gehad om dat duidelijk te maken. Als Paulus deze gemeente een brief schrijft, dan dankt hij God voor deze mensen. En ik denk dat hij ze voor zich ziet. Lydia, gevangenbewaarder, het slavinnetje. Euodia, Sintiche. En hij dankt ze voor. En weet u hoe hij ze noemt? Hij noemt ze heiligen. Dat is wel bijzonder. Heilige Euodia. Heilige Sintiche. Heilige Lydia. Zo ziet hij ze. Waarom? Omdat Paulus weet, God is een eeuwigheidswerk begonnen in deze gemeente.
in een gevangenbewaarder, in Euodia, in Lydia en u. En hij dankt God daarvoor. Hij weet, God zal het werk wat hij in hem begonnen is, zal hij gaan afmaken. En misschien zijn het maar vreemde kwasten, die mensen. En misschien is het een verzameling van vreemde mensen bij elkaar. Maar datgene wat zo van belang is, de Heer Jezus, is een werk bij jullie begonnen. En Paulus heeft er alle vertrouwen in dat God dat zal afmaken tot de dag van Christus Jezus. Want wat heeft hij gezien, hoe God het initiatief nam. En wat heeft hij gezien dat ondanks al die aanvallen vanuit de duisternis, God doorging en de gemeente gebouwd werd. En daarom dat hij zo met vrijmoedigheid kan zeggen, zijn heiligen, als ze horen bij Jezus, en gaan door. God gaat door. Wat God begonnen is, dat zal hij afmaken tot op de dag van Christus Jezus. Dwars door aardbevingen heen, dwars door aanvallen van Satan heen, dwars door de moeite, misschien wel armoede, van lichamelijk lijden heen. God maakt af wat hij is begonnen. Ik wil eindigen met een kort getuigenis. Zijn naam is Henry. Het was een jonge man die samen met een vriend van hem, die overtuigd christen was, in de bergen van Noorwegen terechtkwam. En die vriend die hield niet op om hem te vertellen over de Heer Jezus. En die vriend die buigt uiteindelijk zijn knieën voor de Heer Jezus. En komt tot bekering en tot wedergeboorte. Maar tegelijkertijd deze Henry, door een aantal klappen die hij oploopt, probeert zich los te wurmen van het evangelie. En 4 jaar lang verzet hij zich inwendig geweldig tegen alles wat met de gemeente, met Jezus te maken heeft. Een geweldige strijd in hem. En later buigt hij opnieuw zijn knieën. En dan zegt hij, en vertelt Henry, dat hij gedurende deze 4 jaar steeds geprobeerd had het christen zijn op te geven. Maar dat hij altijd had geweten dat het evangelie waar was. En dat hij er nooit van los zou komen. En uiteindelijk keert hij terug naar de Heer Jezus. En begint hij zijn gaven in te zetten voor de gemeente. Weet u, geen idee hoe u hier vanmorgen zit. Hoe u over de andere mensen denkt. Ongetwijfeld zijn er ook hier rare kwasten in de gemeente. Misschien denkt u dat wel van mijzelf. Er zijn mensen die kunnen zeggen, dat zijn hele grote borstels. Die grote oppervlakte in 1 keer kunnen beverven. Er zijn mensen die hele fijne penselen zijn. Maar je hebt ze allemaal nodig om een echt kunstwerk neer te zetten. En ik zou u willen zeggen, u bent aan elkaar gegeven, lieve mensen. En als Jezus in u woont, als u christen bent, als u zich hebt laten dopen, gewoon hebt laten zien wie de Heer Jezus voor u is, en u krijgt een mens met mensen te maken waar u het moeilijk mee hebt, dan wou ik u eigenlijk dit zeggen. Realiseert u zich. Jezus woont in die ander. En is een eeuwigheidswerk in hem begonnen. En ga daar op een kostbare wijze mee om. Ook al snapt u die ander misschien niet. Wat God is begonnen, maakt hij af. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar een tweetal liederen zingen uit de bundel Opwekking. We beginnen zo dadelijk met het prachtige lied Jezus, wij verhogen u. We zullen eerst de tweede collecte laten plaatsvinden. Ik zou de muzikanten willen vragen om opnieuw even een intro te geven op dit lied. En dan gaan we aansluitend met elkaar zingen. Opwekking 237, Jezus, wij verhogen u.
Opwekking 436. Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. Laat uw koninkrijk spoedig komen. Laat uw wil worden gedaan in de hemel, zo ook hier op aard. Opwekking 436. We zijn bijna aan het einde van deze samenkomst gekomen. Ik wil u graag voorgaan in dankgebed en voor u bidden. Vader in de hemel, we hebben zojuist met elkaar dat gezongen, dat uw koninkrijk mag komen, dat is ook ons verlangen. Maranatha, Heere Jezus, kom spoedig terug. En in de hemel, op volkomen wijze, geschiet daar al uw wil. En als het goed is hier op aarde, in jouw leven, als jij christen bent, als de Heer Jezus in jou woont. En we hebben dat zo met elkaar gezongen, dat Gods wil zo ook mag geschieden hier op aarde. En het gaat over uw leven, het gaat over mijn leven. Dat zichtbaar mag worden welk werk God in jouw leven is begonnen. En dat zichtbaar mag worden in deze wereld dat u, dat jij totaal anders bent omdat je Jezus hebt leren kennen. Dat zichtbaar mag worden dat je de wedloop loopt die voor je ligt en je niet laat afleiden. Dat zichtbaar mag worden dwars door de stormen van het leven heen. Dat God dat eeuwigheidswerk in jou is begonnen
en dat zal afmaken totdat de Heer Jezus terugkomt of u naar de Heer Jezus mag toegaan. En ik wil zo voor u bidden dat u een groeiend verlangen mag hebben om dwars door alle moeite en pijn heen trouw te blijven aan de Heer Jezus en je getuigenis overeind te houden. En dat je mag vertellen aan je vrienden, aan je familie, aan je collega's op het werk wie de Heer Jezus is. Dat je daarover niet zwijgt. En misschien dat er vanmorgen ook wel mensen zijn die zelf die keuze voor de Heer Jezus eigenlijk nog nooit gemaakt hebben. En onderweg zijn naar een eeuwige verlorenheid. Dan willen we je ook op dit moment in Gods naam uitnodigen om het in orde te brengen met God. En je te laten verzoenen met God. Door simpelweg je knieën te buigen voor de Heer Jezus. En je leven voor Hem te openen. En je weerstand en je trots op te geven. En simpelweg te zeggen, Heer Jezus, ik weet dat ik een verloren zondaar ben. En ik heb het eigenlijk al heel lang geweten. Maar ik wil dat zo voor uw aangezicht nu ook uitbidden. Heer Jezus, zonder u ben ik verloren. Wilt u de zondeschuld van mijn leven wegnemen? En wilt u ook de zondemacht in mijn leven verbreken? Zodat ik voortaan vanaf vandaag niet meer voor mijzelf leef, maar voor u. Heer Jezus, wilt u mij vergeven? En mij doen wedergeboren worden uit uw Heilige Geest? Zodat ik op dit moment ga begrijpen wat al die broeders en zusters om me heen al zo lang begrijpen. Dat ik het zelf mag gaan zien. En ik wil bidden voor de mensen die de bemoediging en de zegen van de Heer zo nodig hebben. Juist omdat je midden in die storm zit. Wil ik voor jou bidden, voor u bidden dat u uw hart en uw oog volkomen zult richten op de Heer Jezus. Laat het u niet bevreemden dat u door een moeilijke periode heen gaat. God haalt u niet weg uit uw leven. Hij staat toe dat u daar soms doorheen moet. Maar de Heer is heel dichtbij. En hij zal u leiden. En hij zal een weg tonen hoe u verder moet. Hou vol en zet door. En richt je ogen op de Heer Jezus. Vader, wilt u zo uw gemeente hier in Enschede, zoals we hier vanmorgen aanwezig zijn, zegenen, behoeden en bewaren. En dank Heer dat wat u bent begonnen, dat u dat zult afmaken. Uw naam zij geprezen. Amen. Amen. Johan de Heer 113. Ik weet dat mijn verlosser leeft en ik hoop zo dat u dat allemaal weet. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Johan de Heer 113. We gaan daarvan zingen de eerste 3 coupletten. Dan wil ik u graag de zegen meegeven en dan zingen we tenslotte het 5e couplet. Wilt u gaan staan voor het slotlied? Ga dan heen in vrede met uw meedragende de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zijn met ons allen tot de Heer terugkeert. Amen. 5e couplet.